Goed, we gaan weer verder. We hebben net vers 7 en 8 behandeld. En Johannes die was verwonderd toen hij die grote hoer zag. En toen zei de engel tegen hem: waarom verwondert u zich? Ik zal u de verborgenheid vertellen van de vrouw en van het beest dat hij draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. We hebben vers 8 behandeld. Toen ging het over het beest uit Openbaring 13. Dat beest dat... gaat goed?
Hoe zeg je?
Gaat goed?
Ja,
ja, oké, dat is goed. Nee, we waren al begonnen. Ja. Ah, het is ook belangrijk dat we het gezellig hebben. Oh, Openbaring 17. Mooi luisteren, hè? Oh, dan moet je die apparaten harder zetten. We hebben de microfoon al harder gezet. Ik hoor mezelf nu galmen. Openbaring 17. En ik vat nog even samen wat we net hebben gedaan. Het ging dus over het beest. Met die demonische oorsprong. En die uiteindelijk omgebracht zal worden. En dat wie het beest volgt. Die staat niet opgeschreven in het boek des levens. Maar die mensen zullen zich verwonderen en die zullen het beschouwen als God. Nou, toen waren we aangaan beland bij vers 9 en daar gaan we nu verder. En er staat dan: hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Dat blijkt.
Zo,
ja, het is echt. Het lijkt wel als een keer in een ouderwetse kathedraal, zeg je, joh.
Die voet van heel rustig. Dan
dragend spreken. De beest was scharlakenrood, hè? Ja. Heel goed. Ja, hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. En dat geeft eigenlijk aan van het geheimen is, die verborgenheid wordt uitgelegd. Maar er valt ook nog wel wat te gissen. Hè? En eigenlijk zegt Johannes hier van: nu krijgen jullie een extra hint waarmee ik jullie aanduid wie nou die hoer is. Wie nou die vrouw is op dat beest. En zegt hij van: dit is die extra hint. En daaruit kun je opmaken waarom het gaat. Nou, en dan staat daar vervolgens: de 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. De 7 koppen moet je dan opvatten als beeldspraak. En de 7 bergen waarop de vrouw zit, is de betekenis van die beeldspraak. Dus dat moet je letterlijk opvatten. 7 koppen is beeldspraak. En de uitleg van de beeldspraak, dat kan dan geen beeldspraak meer zijn, want de beeldspraak is al beeldspraak. Dat heeft dus een betekenis. Dat moet je dus ook opvatten als 7 bergen, 7 heuvels, letterlijk. Nou, we hadden wel eerder gezien dat de godin Roma in die tijd werd afgebeeld op 7 heuvelen. En als je het nog even hebt over van dat eerste versie blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Hè, dit is de hint. Die 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. De godin Roma die rust op die 7 bergen. En dat, hier wordt dan de identiteit voor dat moment, historisch gezien, van Rome uitgebeeld. Het is in dat opzicht wel even aardig om naar een soort gelijkvers te gaan, naar Openbaring 13 vers 18. En dan maken we vervolgens ook de link naar de geestelijke betekenis. Want dan de historische betekenis, daar hebben we nu op dit moment niet zo heel veel meer aan. Omdat het Romeinse Rijk, wat er was in de tijd van Johannes, er zijn al dingen in geestelijke zin overgebleven, maar dat bestaat niet meer. Kijk, hier, daar vinden we ook hetzelfde. Hier is de wijsheid. Hè. En in Openbaring 17 staat: hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Dan is dat eigenlijk iets soortgelijks. In Openbaring 13 vers 18. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Als je dat letterlijk ging doen, we hebben dat ook al een keer eerder bij stilgestaan. Als je daar letterlijk naar ging kijken, dan leek in de tijd van Johannes dat 666 te wijzen op Nero. Want de getalswaarde van Nero keizer in het Hebreeuws, dat is 666. Echter, het is voorbij gegaan. Dus we moeten nu veel meer kijken van wat is de symbolische waarde. En daar hebben we toen ook bij stilgestaan. Toen zagen we dat de schrijfwijze van 666, dat Xi, Xi, Sigma is. En dat schrijf je als CXV. De afkorting van Christus naam is CV. Zonder die X ertussen. De X-teken, X, hè, is die Xi, dat is het teken van de slang. Dus dat teken van de slang, dat staat voor die Xi, of na die Xi en voor de Sigma, tussen de Xi en de Sigma in. Oftewel, dit is de antichrist. He, dit is eigenlijk Christus, maar dan in het midden staat die letter Xi, en dat duidt op de slang. Dus het is de antichrist. Dus als je gaat zeggen in vers 18, hier is wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Dan had dat letterlijk historisch gezien op Nero betrekking kunnen hebben. Echter symbolisch, en dat is uiteindelijk nog het belangrijkste waarde, ziet het op de antichrist. Het is het getal van de mens, namelijk de antichrist. Nou, gaan we even terug naar hoofdstuk 17. En daar hadden we het over. Ja, hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ja, letterlijk zag dat, letterlijk historisch zag dat op Rome. Echter, geestelijk duidt het hier op een satanisch rijk dat dood en verderf zaait onder de gelovigen. Hè? Ja, als je dan nog even wat profetisch er nog wel wat meer op ingaat. En er lijkt een en ander erop te wijzen dat de hoer en de antichrist voortkomen uit een rijk met de geest van Rome. Zo zou je het wel kunnen stellen. Want als je naar Daniel gaat, dan heb je dat beeld met die benen van ijzer en die monden dan uit in die voeten van ijzer en leem. Dat is dan een samengesteld rijk wat niet samen kan gaan. We gingen het lezen. We zoeken het even op. Daniel 2 vers 40. Maar ja, dat zou dan toch nog moeten komen. De geest van Rome, weet je wat dat betreft, is het hele idee van de Romeinse Rome als eerste republiek. Maar ook de dingen die zijn ja, toch meegenomen door de historie heen. Hè, hoe de dingen bijvoorbeeld in Amerika geregeld zijn. Dan zie je toch op een gegeven moment ook dat er heel veel Romeinse invloeden nog in terug te vinden zijn. Kapitalisme is natuurlijk ook ergens een Romeins gegeven. Hè. Kapitalisme is niet iets wat alleen van de laatste eeuw is. Maar dat bestaat gewoon al eeuwen. Alleen het zag er toen net even wat anders uit. We doen net alsof wij het hebben uitgevonden. En ik weet ook echt wel, dat zult u zich nog meer herinneren. Maar dat ik ben opgevoed met het idee dat het kapitalisme, dat was het meest geweldige systeem dat er was. Het meest geweldige systeem, en dat stond toen tegen het communisme. Hè, dat was natuurlijk in de tijd van de Koude Oorlog. Maar ja, als je er eigenlijk echt naar gaat kijken, dan is het natuurlijk niet bepaald bijbels, zullen we maar zeggen. Daniel 2, vers 40 tot 43. Dan gaat het over die droom van Nebukadnezar waarin hij dat beeld ziet. En er staat dan het volgende. En wordt het beeld uitgelegd. En het vierde koninkrijk, dat zijn die benen van ijzer, zal sterk zijn als ijzer. Want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verpletterde dit koninkrijk alles. Nou, dat zag je bij het Romeinse Rijk ook wel terug, dat alles verpletterde. Meedogenloos was het. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn. En gedeeltelijk broos. dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad, door voortplanting vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Leem lijkt dan wel op de Joden te maken te hebben. Leem zie je dan toch wel vaak terug, dat het een beeld is voor het volk Israël. Ik vind wel heel bijzonder wat hier staat. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. He, en dan ga ik nu iets zeggen van ja, maak je misschien geen vrienden mee. Maar ik denk dat het, eigenlijk is dat ook wel de algemene opinie ondertussen geworden. De algemene opinie ten aanzien van de samenleving waarin we mee te maken hebben. Mensen uit verschillende culturen, waarmee ik absoluut niet ga zeggen dat er buitenlanders zijn. Ik moet helemaal niet. Hè. Mensen die je hier binnenhaalt onder bepaalde voorwaarden, die mag je er ook niet meer uitzetten. Daar moet je op een goede manier mee omgaan. Maar we zitten nu wel met een samenleving, een multiculturele samenleving, dat op een gegeven moment ook is gezegd, ja, dat is mislukt. Het leeft langs elkaar heen en het vormt geen eenheid. En aan alle kanten zie je dat de Nederlandse samenleving heel erg bezig is met zijn eigen identiteit die ze kwijtraken. En dat gaat dan in allerlei discussies over allerlei dingen. Nou, laten we het daar maar hier niet over hebben. Maar het feit is dat op een gegeven moment, nou, vroeger wisten we al, hè, twee gelopen op een kussen, er slaat de duivel tussen, hè, dat werd al gezegd. Maar twee culturen die samengaan in één land, ja, dat geeft op een bepaald moment, geeft dat gedonder, geeft dat problemen. Hè? En nogmaals, niet om daarmee te zeggen van, zetten de buitenlanders het land uit, dat kun je ook niet, je hebt mensen hier naartoe gehaald, daar heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En nogmaals, de vraag is, in hoeverre moeten wij de politiek mee bezig zijn, want onze politiek ligt elders. Maar het geeft gedoe. Nou, dat zie je hier eigenlijk in de Bijbel al terug, dat daar zo twee van die rijken zijn die samengaan. En het geeft gedoe, dat gaat niet goed samen. Hou nog even naar Daniël 7 vers 7, als je over dat laatste eindtijdrijk hebt. Daniël 7 vers 7. Daniël 7 vers 7. En dat is van die vier, het visioen van die vier beesten. Daarna keek ik toe in een nachtvisioen en zie het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Dat grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde. En de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. En dan zie je, wat we vanochtend ook al zeiden, van ja, je hebt in de eindtijd te maken met een climax. Een climax waarin alles zich opstapelt. Nou, en hier zie je dat bij het vierde dier. Ja, die andere dieren zijn erg, maar dit is het ergste dier. De rijken die zoals ze nu in de wereld zijn, die zijn soms heel erg. Maar er komt uiteindelijk een rijk dat nog veel erger is. En het toppunt van alle kwaad en alle slechtheid zal zijn. Dan gaan we weer even terug naar Openbaring 17. We hadden het dus over vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Nou, we kunnen zeggen, hier komt een hint. Hè, omdat geheimnis wordt dan wel ontrafeld. In wezen die verborgenheid wordt geopenbaard, maar je moet het wel snappen. En eigenlijk is het natuurlijk met het evangelie ook zo. Hè. Het geheimnis dat geopenbaard is aan Paulus, wat inhoudt dat de volken mede erfgenamen mogen worden in de belofte van Christus, is alleen te snappen als je het gelooft. Als je gelooft in de Bijbel. En als je gelooft wat daar staat, is alleen te snappen voor hen die, die geloven. En dus een geheimenis kan geopenbaard worden, maar je moet het ergens ook nog wel vanuit geloof snappen. Maar dat geldt voor de hele Bijbel. Als jij niet gelooft in de Bijbel, dan kun je de diepste betekenis ervan niet echt beseffen, niet echt begrijpen. De Bijbel gaat pas daadwerkelijk voor je leven als je erin gelooft. Hè? En als je er niet in gelooft, ja, dan kun je het uiteindelijk hooguit zien als een prachtig literair historisch werk. Maar that's it. Dan stopt het erbij. Dan heeft het ook weinig toe, tot geen toegevoegde waarde voor je leven. Uiteindelijk komt het bij die dingen op geloof aan. Maar ook je ogen willen openen. En dat is wat hier Johannes ook zegt. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Heb wijsheid. Hè? Niet kennis, maar wijsheid. Dat je het doorgrondt. Dat je erover nadenkt. En ook dat je het wil zien. Nou, sommige dingen willen we niet zien, maar dit moet je willen zien. Nou goed, en daarom hebben we gezien, hè, van oké, historisch, nou, wijst dit op Rome, maar uiteindelijk, en daar gaat het nu om, hè, daar mag je ook nog over mening over verschillen of het Rome is of niet hoor, maakt mij niet zo heel veel uit. Maar uiteindelijk denk ik dat alle uitleggers er wel over eens zijn, dat het geestelijke hier duidt op een satanisch rijk dat dood en verderf onder gelovigen zaait. Goed, gaan we naar vers 10. Ook, dan gaat het over die zeven koppen, zijn het zeven koningen. De zeven koppen waren geestelijk, hè, waren symbolisch. De zeven bergen waren letterlijk. De zeven koningen zijn ook letterlijk. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. Eén is er. De ander is nog niet gekomen en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. De zeven koppen, beeldspraak, zijn ook zeven koningen, koninkrijken, zo mag je dat ook opvatten. Dat moet je letterlijk opvatten. En ja, dan is even de vraag, en wie zijn die vijf of die zeven koningen? Wie zijn die zeven koningen? En ik zou hier best wat kunnen zeggen, ik heb er ook nog wat in een boekje over geschreven. Ik zoek er nog eens op na. En hierna klopte dat niet, moet ik u zeggen. Ja, dat gebeurde ook wel eens, maar er heeft niemand een oorzaak van gezegd. Zo zie je maar, je kunt mensen behoorlijk altijd op de mouw spelden, in dit geval onbedoeld. En ik heb dat met de beste bedoelingen gedaan. Maar zo zie je maar. In het boekje over Daniel heb ik daar eens wat over gezegd, maar ik ging er nog eens naar kijken en daar klopten een aantal dingen niet aan. Dan gaan we lekker laten liggen wat het is. Sommigen zien hier de Romeinse keizers in, maar ook dat is eigenlijk ondoenlijk, omdat er discussie is wie dan wel en wie dan niet meetelt. Nou ja, dan zou je toch nog weer kunnen gaan proberen om een en ander vanuit Daniel 7 te verklaren, wat ik dus in het boekje heb gedaan, maar dat levert ook zo zijn moeilijkheden op. En ja, dan is er ook nog wel een andere optie. En misschien komt die nog wel het dichtst in de buurt. En dat is dat je in die rijken de voor Israël belangwekkende rijken ziet. De voor Israël belangwekkende rijken. Voor Israël belangwekkende grootmachten. Waarom de voor Israël belangwekkende grootmachten? Nou, omdat dat vanuit het Oude Testament ook gebeurt in Daniel 2. Met die wereldrijken die genoemd worden. Ja, daar zie je het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en tot slot een vijfde Rijk. In die tijd was het Chinese Rijk ook heel groot en ook heel aanzienlijk, maar dat staat er niet in. De Azteken was ook een aanzienlijk rijk, maar dat staat er ook niet in. Nee, het Oude Testament in de Bijbel is Israël-centrisch geschreven. In dat opzicht, er wordt nagekeken naar de landen rondom Israël. En welke rijken waren dan belangrijk? Nou, in Daniel 2 noemde ik ze al net op. Babel, Medo-Persië, Griekenland, Romeinse Rijk en uiteindelijk dat laatste Rijk samengesteld vanuit de IJzer, afkomstig uit de Romein en wellicht wat leen, het volk Israël, hoewel dat natuurlijk niet letterlijk zo staat, maar dat zou eruit af kunnen leiden. Maar goed, hier gaat het niet over vijf rijken, zoals dat beeld in Daniel 2, maar gaat het om zeven rijken. Nou, sommigen zien, en ik geef het maar gewoon mee, puur voor beeldvorm, mocht u het interessant vinden, dan zou het eerste rijk Egypte zijn. Ze zijn verlost uit Egypte, volk Israël. Nou, Exodus speelt Egypte een belangrijke rol. Het tweede rijk is het Assyrische Rijk. Het Assyrische Rijk, daar zijn de 10 stammen naartoe gedeporteerd. Dat Assyrische Rijk is uiteindelijk overgenomen door het Babylonische Rijk. En dat is natuurlijk het aardige, dat kun je zeggen, ja maar de 10 stammen zaten in Assyrië, maar uiteindelijk was het ook Babel, want dat hoorde uiteindelijk bij Babel. Nou, Juda is naar Babel, door Babel in ballingschap gevoerd. Misschien kun je het beter zo zeggen. Assyrië voerde de 10 stammen in ballingschap en Babel de 2 stammen. En uiteindelijk zaten ze, ja oké, natuurlijk op andere plekken, maar wel in hetzelfde gebied. Het vierde rijk, het derde rijk dus Babel, het vierde rijk Griekenland. Het vijfde rijk, het Medo-Persische Rijk, dat leiden we dan weer af uit Daniel 2. Het zesde rijk, het Romeinse Rijk en het zevende rijk zou dan een komend rijk zijn. Nou, de kritiek hierop is van ja, je kunt het eigenlijk bijbels niet terugvinden. Het is een eigen interpretatie, een eigen invulling. Het wijkt dan ook af van dat beeld uit Daniel 2, want daar vinden we het Egyptische en het Assyrische Rijk niet terug. En van Daniel 7. En ja, dan zou je kunnen zeggen van waar we net zeiden, ja, Nero, dat is de antichrist. Dat is de zevende en de achtste. Maar dat zou dan niet kunnen, omdat hij de zesde zou moeten zijn. Ja, of zou je hier gaan zeggen van ja, hier is nog niet de niet geopenbaarde tussenfase van Gods heilsplan in meegenomen. Nou goed, allemaal erg ingewikkeld. Als je de zaken historisch wil bekijken, dan laten we er gewoon heel eerlijk over zijn. Dan staan we hier voor een enorm uitlegkundige uitdaging, waarbij je op moet passen dat je de dingen niet zo in de mal past zoals je ze wil hebben, want dat doen we vaak. En nou ja, nogmaals, het wordt ook nog lastiger als je Daniel 7 ernaast legt. En nog meer een aantal andere gedeeltes uit Daniel. Ik wil het eigenlijk voor hier laten rusten. In de alle boeken die ik heb gelezen, waar ik ook eens heb nageslagen, heb ik daar zelf nog niet een antwoord op kunnen vinden, waarvan ik denk van ja, maar dit is een bevredigend antwoord. Het feit is wel dat je toch wel zou kunnen zeggen dat je profetisch geestelijk gezien, en laten we daar dan maar naar kijken, want daar gaat het uiteindelijk hier ook om, dat die zeven koppen duiden op een volheid van een uiteindelijk vergankelijke wereldmacht, waarbij er dan nog een achtste koning komt, wat dan een imitatie van Christus is. Uiteindelijk probeert men in die wereldmachten tot de volheid, tot de voleinding te komen en het eigen Messias te creëren. Echter, als je dat gaat zien, deze wereldmachten zijn enkel uit op de ondergang van de andere rijken en op het eigen gewin. Nou, dat zie je in het beeld van Daniel. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. En ik denk dat je ook dat kunt stellen vanuit Openbaring 17. Waar we op een gegeven moment straks zullen zien dat het hoer zit op de beest. En het beest sluit een alliantie met de 10 koningen. En vervolgens gaan zij samen de hoer te lijf. Uiteindelijk gaat het om macht. En is het op een gegeven moment zo van degene die op het ene moment je vriend is, is op het andere moment je vijand. Denk aan Adolf Hitler, die eerst een verbond had met Stalin. En op een gegeven moment valt hij hem als het ware in de rug aan. Denk bijvoorbeeld ook aan de Verenigde Staten in Irak. In de oorlog met Iran steunde de Verenigde Staten Irak. Had natuurlijk allemaal met oliebelangen te maken. En ja, toen had de Verenigde Staten ineens weer een ander belang. Ze hadden al hun wapens en al hun troepen aan Irak verkocht. En ze gingen oorlog voeren met Irak. Nou, net trouwens gelezen, de president die in die tijd aan de macht was in Amerika, George Bush, is overleden. En ook zo, iemand gaat gewoon dood. Ja, dan kun je nog zoveel macht hebben, uiteindelijk ga je dood. En dan staat er iets moois op je steen en dan moet je het mee doen. Maar de les die je eruit in ieder geval uit kunt leren is van ja, weet je, het is één groot samenspannen, één groot samenheulen uit eigen belang, waarbij de ene niet schroomt om de ander af te maken. En waarbij ze nu en dan een koppen moeten rollen. Maar dat het uiteindelijk niks opbouwends heeft, dat is allemaal een destructief karakter hebben. En ik denk ook dat het dan toch nog eens goed is om op te merken, hè, dat die rijken waar het hier dan om gaat, die moeten vanuit Israëls historisch perspectief altijd bekeken worden. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om daarnaar te kijken. En ook als je dat Bijbelse boek Openbaring leest, bekijk het vanuit Israëls historisch perspectief. Hè, waar in dit geval historisch gezien de Romeinen op het moment van het schrijven van het boek aan de macht waren. Nogmaals gezegd, dat zagen we dan ook in Daniel 2 terug. Goed, daarmee wil ik het later wat betreft vers 10 en dan gaan we naar vers 11. We hebben niet zo heel veel over te zeggen. In vers 11 staat: het beest dat was en niet is, oftewel, hij presenteert zich als Christus en hij rijdt als God en hij rijst als Christus uit de dood, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Ja, nou daar zagen we, hebben we al eerder opgemerkt in terug, van ja, dat is dat beest met die dodelijke wond, die de zevende kop is en die uiteindelijk dan herrijst als de acht. En dan gaan we naar vers 12 en 13, waar we dan vervolgens lezen: en de 10 horens die u gezien hebt, er zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uw koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind. Letterlijk, staat er dan onder. Ze hebben één mening. Het is net wat dat betreft partijdiscipline in de Tweede Kamer. Weet je wel, partijdiscipline. Ja, dan denk je leuk, ik mag wat mee gaan beslissen. Maar je moet wel je mond houden, want je moet het partijstandpunt volgen. Nou, hier hebben ze ook partijdiscipline. Deze zijn eensgezind. Ze hebben één mening. En ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ja, wat vinden we hier staan? Nou, het beest zal een bondgenootschap, ik zei het net ook eigenlijk al, sluiten met de 10 koningen. En ze zullen voor een uur, ja, je kunt het opvatten als korte duur, maar wellicht is dat de duur van de strijd tegen het lam. Ze zullen een uur delen in de macht van de antichrist. En dat doen ze uiteindelijk door hem hun kracht en macht over te dragen. Zij stellen zich ondergeschikt aan hem op, zij volgen hem en zullen daar de korte macht hebben, maar zullen uiteindelijk verslagen worden door het lam. Nou, maar dan vers 14. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. maar het lam. Want de Heere de Heer is hij en koning de koningen zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Zij, dus die 10 koningen en het beest, die gaan oorlog voeren tegen het lam. Ja, dat is wel mooi, die kwetsbaarheid, die lam in zijn kwetsbaarheid, staande als geslacht aan het begin van de openbaring, moet je dan toch gelijk aan denken. Want daar ziet het hier op. Als het hier over het lam gaat, gaat het over dat lam staande als geslacht. Maar het is een onkwetsbaar lam, een lam dat de dood heeft overwonnen. En het is uiteindelijk de zachtheid en de goedheid, ja natuurlijk de brute kracht, maar die uiteindelijk overwint. En dan wordt er gezegd waarom die wint, want hij is de Heere, de Heere. En natuurlijk, het beest noemde zich, de keizer noemde zich ook Heere, Kyrios. Maar hij is de Heere der Heeren. Hij staat boven alle heersers. Hij staat boven iedereen die meent dat hij Heer is. En hij is koning der koningen. Jij hebt de 10 koningen, maar hij staat boven alle koningen. Hij staat in alle opzichten boven hen. Ja, maar juist in zijn zwakheid als van de lam. En hij zal hen overwinnen. Nou, er staat er vervolgens nog, die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Dit vormt één groep mensen die dit kenmerk zijn. Ze zijn geroepen, ze zijn uitverkorenen en gelovigen. Nou, om daar een beetje een beeld van te krijgen van, hey, hoe moeten we dat ook alweer zien? Gaan we naar Romeinen 8, want dan vinden we soortgelijke dingen terug. Romeinen 8, vers 28. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 28 tot 30. Hele bekende gedeelte. Over de wijze waarop God uiteindelijk door de gebeurtenissen die wij meemaken tot ons wil spreken. En daar ons in iets wil leren. En uiteindelijk het belangrijkste dat we leren dat we slechts tot onze uiteindelijke bestemming kunnen komen als we ons geheel en al afhankelijk van hem opstellen. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Zij die God liefhebben, die zijn ook geroepen. En er staat er ook, want hen die hij tevoren gekend heeft, hij heeft hen ook gekend, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En nou, daar zie je dus uiteindelijk gewoon, als je het allemaal bij elkaar optelt, en je kunt daar natuurlijk nog even een volgorde in gaan proberen te vinden. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je weet dat wie God lief heeft, die is geroepen, God heeft hem ook van tevoren bekend. He, en die heeft er ook toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En ze zijn ook gerechtvaardigd en ze zijn ook verheerlijkt. Dus de enige, als gelovige mag je al deze kenmerken hebben en mag je weten dat je dat uiteindelijk zal ontvangen. Nou, zo geldt het dan ook voor Openbaring 17, vers 14, die samen met hem zijn geroepene, uitverkorenen en gelovigen. Dit zijn 3 kenmerken van één en dezelfde groep mensen. En ja, het geroepene, het heeft natuurlijk ook verband met het feit dat men gelovig is, dat men God dient, dat men het teken heeft en daarom mag men ook uitverkoren zijn. Nou, dan gaan we naar het volgende vers, naar Openbaring 17 vers 15. En zo schieten we aardig op in het hoofdstuk. En hij zei tegen mij, nou dan krijgen we die uitleg van de betekenis van die water waaraan die hoer zit. En voor Babel waren dat de wateren van de Eufraat. En hier gaat het dus niet zozeer dan om letterlijke wateren, want dat wordt hier dan uitgelegd. En hij zei tegen mij, die wateren die u gezien hebt, en dan ga je naar vers 1, kom, ik zal u het oordeel geven over de hoer, over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. En het zijn niet de wateren van de Eufraat, nee, dit is symbolisch bedoeld. De wateren die u gezien hebt waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Met hen drijft ze handel. Dat zie je straks ook terug in Openbaring 18, waar we de volgende keer bij stil gaan staan. Met hen heeft ze een connectie en zij voorziet hen in rijkdom En ja, nog wat meer, maar dat is wel in ruil voor het feit dat ze haar in haar afgoderij volgen. Jobateren beelden hier dus alle mensen van de wereld uit. En in de tijd van de openbaring was dat de toenmalig bekende wereld. Nou, het is wel even aardig waar we dat nog meer tegenkomen. En dus dan gaan we even naar het Oude Testament. Hè. Dan gaan we naar Psalm 65 vers 8. Psalm 65 vers 8. En vervolgens nog naar een tekst in Jesaja. Psalm 65. Vers 8. Daar zie je, in vers 8 en 9 is het trouwens wat we gaan lezen. Daar zie je dat daar uiteindelijk een vergelijking wordt gemaakt tussen de zee en de water en de volken. Die het bruisen van de zee stilt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken. Daarom vrezen de bewoners van de einde der aarde voor uw tekenen. Waar morgen gloort en avond daalt, doet u juichen. En dan gaat het uiteindelijk om van ja, het bruisen van de zeeën wordt hier vergeleken met het rumoer van de volken. En dan wordt in vers 9 dan weer gesproken over de bewoners van de einde der aarde. Het is gewoon een heel oud-testamentisch beeld wat in Openbaring gebruikt wordt. Jesaja 8. Hè. En nogmaals, ja, in het boek Openbaring komen Oude en Nieuwe Testament als het ware samen. En het is het mooie besluit van de Bijbel. Nou ja, mooi tussen, misschien wel een beetje tussen aanhalingstekens. Want niet alles wat erin staat is mooi. Gaan we naar Jesaja 8, vers 6 tot 8. Ook daar zien we een vergelijking met, in dit geval, Assyrië. En dan gaat het over Israël, hè, want zoals we net zeiden van Israël werd door Assyrië in ballingschap gevoerd. Assyrië werd uiteindelijk door Babel overwonnen en toen was het uiteindelijk vervolgens Babel dat Juda in ballingschap voerde. Omdat dit volk versmaat, de zachtstromende water van Siloa en de vreugde is bij Rezin, de zoon van Remalia, daarom zie, doet de Heere over hen opkomen, de machtige, geweldige wateren van de rivier, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw land innemen, Immanuel. Maar even korte uitleg, omdat dit volk, hè, daar gaat het in ieder geval over het volk Israël. Omdat dit volk versmaat de zachtstromende wateren van Siloa. En Siloa was de vijver gevuld met water uit de bron van de Tempelberg. En de vreugde is bij Rezin, de zoon van Remalia. En Rezin, dat was de koning van Aram, waar de Heer Israël tegen wilde beschermen. Maar koning Agas wees dit af. Overigens, ik vergis me niet hoor, het gaat hier niet over Israël, het gaat in dit geval over Juda. Maar dan wordt hier wel het begrip Assyrië gebruikt. En zo zie je maar dat de zaken door elkaar soms gebruikt worden. Rezin is de koning van Aram, waar de heren Juda dan tegen wilde beschermen. Maar koning Agas wees dit af. En dan was het uiteindelijk Juda dat uiteindelijk liever vertrouwde op Assyrië. Maar uit die hoek kwam uiteindelijk het gevaar. Nou, daar gaat het even in dit geval om. Hè? Om die volken die als wateren worden afgebeeld. Daarom zie, doet de Heere over hen opkomen, de machtige, geweldige wateren van de rivier. Er staat er tussen schuin gedrukt de Eufraat, dat staat niet in de grondtekst, maar dat is puur om de betekenis te duiden. De koning van Assyrië met al zijn luister. Dus de koning van Assyrië wordt hier uitgebeeld als een rivier. Goed, nou, Juda vertrouwde dus liever op Assyrië, maar uit die hoek kwam uiteindelijk het gevaar. Gaan we even terug naar Openbaring 17 vers 15. En nou ja, nogmaals, als je dan gaat kijken naar de historische context, dan waren de wateren in de tijd van Openbaring de toenmalig bekende volken. Echter in deze tijd zijn haast alle volken en haast alle stammen wel bekend. Hè, ook mede door GPS. Zo nu en dan wordt inmiddels GPS nog eens een onbekende stam opgespoord. En die wordt dan opgespoord. Alhoewel men soms ook zoiets heeft, we houden afstand, want die mensen hebben altijd geïsoleerd gewoond en die kunnen niet tegen onze virussen, die gaan dan vervolgens allemaal dood, die hebben daar geen weerstand tegen. En ja, in ieder geval heeft het denken en handelen van de hoer invloed op de wereldbevolking. Dat is even het belangrijkste om hier te onthouden. En dan gaan we naar vers 16. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. Die 10 horens zijn ook 10 koningen. En zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. En dus uiteindelijk is het zo dat hoer en beest vormen een eenheid. Maar het beest en die 10 koningen werken uiteindelijk samen. Die 10 koningen geven macht aan het beest. Maar die 10 koningen keren zich uiteindelijk tegen de hoer. Die zullen oordeel over haar laten komen, zoals het dan ook verwoord wordt in Openbaring 18 vers 8, waar dat staat: daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En het oordeel van God wordt uiteindelijk vertrokken door die 10 koningen. We komen straks ook nog wel even op van dat soms dingen gebeuren door een rijk waar God indirect dan toch wel de hand in heeft. Denk even aan Farao, wiens hart door God verhard werd. Maar daar ging wel aan vooraf, en dat zullen we straks nog lezen, dat Farao zelf eerst zijn hart verhardde. Ja, dus het beest, hoer en beest vormen een eenheid. Beest en 10 koningen werken samen. Maar de 10 koningen keren zich uiteindelijk tegen de hoer. En zo ontstaat er een burgeroorlog, waar ik net ook op noemde. Ik ga ook bijvoorbeeld, soms werken bondgenoten samen, Verenigde Staten en Irak, en dan keren ze zich tegen elkaar. Bijvoorbeeld echt als je het ook echt hebt over een burgeroorlog. Dan had je eerst het Duitse Rijk, de Tweede Wereldoorlog, wat als een eenheid optrad. Maar in het einde van het Duitse Rijk keerde de bevolking zich tegen elkaar. Wie niet meer mee wilde werken, die eigenlijk al de indruk wekte de strijd op te willen geven, omdat de strijd ook kansloos was. Ja, die werd gewoon opgehangen of omgebracht. Er reden een speciale troepen rond, die dan ingrepen in steden waarin de burgemeester en de mensen die daar woonden zich wilden overgeven aan de geallieerden. En zo'n burgemeester en die bewoners, die werden gewoon standrechtelijk geëxecuteerd. Er is nu de laatste film, die heb ik gezien. Een hele bizarre film. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De heer Hauptmann. En dat was notabene zelf een soldaat die op de vlucht was omdat hij niet meer wilde vechten. En op de vlucht was omdat hij anders omgebracht zou worden door zijn landgenoten. En het is echt gebeurd. En die vindt dan een auto met daarin het, uniform van een officier, van een Hauptmann. En hij trekt die kleding van die Hauptmann aan. En vervolgens wordt hij zo iemand die mensen die niet meer willen vechten, die dood gaat schieten. In de eerste heb je nog sympathie voor die gast. Ik ging die film in zonder te weten waar het over ging. En zo zie je maar dat de menselijke geest gewoon gek kan worden. Dat je rare dingen kan gaan doen. En nou, uiteindelijk wordt hij opgepakt. En weet hij toch weer te ontkomen. Het hele uiteindelijke verhaal is wel dat die uiteindelijk wel echt omgekomen is en geëxecuteerd is. Maar zo geeft het maar aan, zo word je van slachtoffer uiteindelijk dader. En zo zie je hoe getroubleerd de menselijke geest soms kan zijn. Ja, nou laten we nog eens even verder kijken in naar vers 16. Betekenis van de versen die daarin staan. Nou, dan lazen we en de 10 horens die u op het beest zag. Nou, dat weten we dat het de 10 koningen zijn. Die zullen de hoer haten. De hoer staat voor Rome. En haar verwoest en naakt maken. Dat betekent dat de stad verwoest wordt nadat de muren neergehaald zijn. En zij zullen haar vlees eten. Dat betekent dat de inwoners gedood worden. En haar met vuur verbranden. Nou, dat is vrij makkelijk. De stad zal platgebrand worden. Dat is wat we hier uiteindelijk zien. Nou, dan komen we aan bij vers 17. Dan begint het aardig op te schieten voor vandaag. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven totdat de woorden van God volbracht zijn. God grijpt uiteindelijk, zo kunnen we dat wel gaan zien, God grijpt uiteindelijk in op hun autonome denken, want het begint bij autonoom denken. En ik wil het straks duidelijk maken met een voorbeeld van Farao, op een autonome denken om uiteindelijk zijn plan te volvoeren. En God wil hun eigen belang en goddeloosheid en hun destructiviteit uiteindelijk uitvergroten om het karakter van het antigoddelijke rijk alleen maar duidelijker te maken. Nou, en om dat wat te verduidelijken gaan we naar Exodus, want daar zien we hetzelfde bij Farao terug. We weten al, er is best wel connectie tussen Openbaring en Exodus. Exodus 8. En we hebben het al eens eerder behandeld, toen we Romeinen behandelden, maar ja, dat is alweer jaren terug. We zijn alweer 8 jaar samen onderweg. En we lezen even een paar versen. De geschiedenis is bekend bij u, ga ik vanuit. We beginnen bij Exodus 8 vers 19. En daar staat dan, en toen zeiden de magiërs tegen de farao, dit is de vinger van God. Maar het hart van farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heer gesproken had. En dit moet je echt opvatten, want we zien straks ook dat God het hart van farao verhardde, maar hier is zo, farao verhardt zijn eigen hart. En daardoor luisterde hij niet naar zijn magiërs, nota bene. En luistert ook niet naar het woord zoals dat door Mozes wordt gesproken. Dus hij is eigenlijk stront eigenwijs, hij gooit zijn kop in de wind. Dan gaan we naar 12, vers 12 van hoofdstuk 9. En daar zie je heel duidelijk dat God ingrijpt. Exodus 9, vers 12. Exodus 9, vers 12. Daar zien we dat juist God ingrijpt. Het begint bij Farao, die heeft een keuze. Die blijft bij zijn foute keuze. En dan grijpt God in en dan zegt hij van, nou mag je er ook in blijven, je hebt je kans gehad. Maar de Heere verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals de Heere tot Mozes gesproken had. Nou, en om het een en ander dan nog wat duidelijker te maken, lezen we vers 16 er ook nog bij. En daar zegt de Heere tegen farao, maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Dus die eigen wijsheid van farao en die dwarsigheid van farao, die wordt als het ware door God ten goede meegewerkt. Ja, niet voor farao, maar uiteindelijk voor Gods naam. Zodat farao uiteindelijk blijft vasthouden, eraan vasthouden dat Israël niet wil laten gaan en dat God Israël zelf verlost en daarin zijn grootheid toont, wat vervolgens ook nog weer eens een keer geuit wordt in de doortocht door de Rode Zee, waar dan uiteindelijk farao in omkomt. Nou, zo zie je het terug. En zo kun je het ook opvatten in die eindtijd. Ja, die 10 koningen hebben dan eigen wil, zijn autonoom in hun denken, zijn er ook verantwoordelijk voor, maar God gebruikt hen uiteindelijk ook. En God laat hen op een gegeven moment ook in hun wanen blijven. En dat heeft ook alles te maken met wat wil je zien. En hoe wil je denken. En welk belang volg je. Nou, daarvoor lezen we weer een ander gedeelte. Dan gaan we naar Johannes 18. Dan gaat het om de beoordeling van de Heer Jezus. En daar zien we hoe corrupt uiteindelijk en hoeveel een eigen belang uiteindelijk mag naar denken. En wat is daarin altijd van invloed? Twee dingen, wat we bij Babel ook tegenkomen. Geld en macht. Geld en macht zijn de dingen waar een mens vatbaar voor is. En waar machthebbers helemaal vatbaar voor zijn. Ja, zelfs in de sport, hè, bij FIFA, de organisatie FIFA. Nou, dat is daar een enorm voorbeeld van. Denk ook maar eens in, waarom bezetten de Duitsers Zwitserland niet? Ja, daar lag een hele hoop goud. Daar zaten allerlei belangen. Hoor je niet zo vaak wat over, maar. En waarom worden de banken gered en de ziekenhuizen niet? Je kunt er van alles van vinden. Maar er zit wel iets, hè. Een eenvoudige burger merkt het op, maar die snapt het allemaal niet volgens de politiek. Want volgens de politiek zijn we vaak allemaal dom. Maar het is wel heel bijzonder. En dan staat de Heer Jezus bij Pilatus, Johannes 18, en we lezen dan vanaf 6 vers 36, en dan zegt de Heer Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als wij de opgestane Christus toe behoren, dan kunnen we ook zeggen, ons koninkrijk is niet in deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus zei tegen hem, u bent dus toch een koning. Nou, ik wil toch een soort horen van, hé, dan heb ik een reden om te veroordelen. We gaan even zoeken naar hoe we jou te pakken kunnen nemen. Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Ja, de Heer Jezus zegt, ik ben niet in de eerste plaats een koning. Nee, ik ben voor het volgende in de wereld gekomen. Namelijk om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Christus staat voor de waarheid. Aardse machthebbers staan voor geld, voor macht en voor prestige. En dan zie je dat uiteindelijk dat daarvoor de waarheid moet wijken. Want Pilatus zegt daar, de Griekse filosoof het volgend, en daar denkt hij wijs mee te zijn, wat is waarheid? Nou, en dan wordt het dus duidelijk vervolgens als je verder leest wat de waarheid van Pilatus is. Dat de waarheid van Pilatus is, namelijk dat hij het onrecht volgt en dat hij de leugen volgt. Want wat doet hij dan? En nadat hij gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Ja, dan maakt hij al een leugen, want de Heer Jezus heeft helemaal niet gezegd dat hij koning is. En hij laat het volk beslissen en hij volgt de leugens van het volk. Dat is zijn waarheid. Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw. Niet deze, maar Barabbas. Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. En gaat het in de wereld niet net zo? Het is 2000 jaar geleden, heeft het plaatsgevonden. Wat is waarheid? Ja. En ik heb zelf een dingetje meegemaakt laatst, dat ik bij de organisatie waar ik nu bij weg ben, een brief heb gestuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur, met allerlei dingen die niet goed gaan binnen de organisatie waar ik me zorgen over maakte. En dan krijg je het verhaal terug. Van ja, dat is wel een gekleurd verhaal. En ik weet van mezelf dat ik juist mijn uiterste best heb gedaan om mijn persoonlijk belang eruit te laten. Ik heb dat nog aan collega's laten lezen en die zeiden van ja, en op basis van de gegevens ook van collega's en van wat ik gehoord had en van feiten. En die zeiden ja, jouw verhaal is wel erg ingekleurd. Weet je hoe ik er terug heb gereageerd als reactie erop? Wat is waarheid? Welke waarheid dien je? En dan kun je soms ook inderdaad in welke sector dan ook afvragen van wat voor belang dienen machthebbers, wat voor belang dienen topbestuurders, wat voor belang dienen de mensen die op de hoge posities zitten. Wat voor belang hebben zij erbij om daadwerkelijk gerechtigheid en waarheid te volgen, als het gevolg is dat zij hun luxe, comfortabele positie vol rijkdom en macht moeten opgeven? En dat is de wereld waarin we leven. En waar je nog echt je vraagtekens bij kan hebben. Goed, we gaan terug naar Openbaring 17. Wat zagen we daar ook alweer? Openbaring 17, vers 17. Ja, want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen. Ja, die machthebbers hebben hun macht en hun plan, maar uiteindelijk grijpt God daarop in en hij laat hun in hun waan. En door die waan heen komt hij uiteindelijk toch tot zijn doel. En houdt hij op als het ware, door die extreme goddeloosheid, de wereld een spiegel voor van, wereld, zo staan jullie ervoor. Bewoners van de aarde, zo staan jullie ervoor. Ten diepste staan jullie vanuit jullie natuur, vanuit jullie zondige natuur, niet naast mij, maar tegenover mij en verloochenen jullie je schepper. En zijn jullie eigenlijk alleen maar destructief ingesteld en alleen maar uit op eigen belang. Ik zal daar een keer in brengen, want ik stuur het lam dat zichzelf opgeofferd heeft, de koning de koningen, de heren de heren. En hij zal in nederigheid regeren en hij zal recht doen. En hij zal voor de zwakken opkomen. En ook dat is iets wat we in deze tijd steeds meer onder druk zien staan. Dat de zwakke mens, de gele hesjesprotesten van nu. Ik snap het wel dat mensen het doen. Het is uiteindelijk van als je het Bijbels bekijkt van ja ach, is dat niet de weg die je zou moeten volgen. Maar het is wel wat er gebeurt in deze wereld. Goed, en zo komt God tot vervulling van zijn profetie. Dwars door die eigenzinnigheid van deze volken heen. Totdat de woorden van God volbracht zijn. Ja, dat heeft, en dat is goed om daar nog even bij stil te staan, en dan gaan we straks afsluiten met vers 18. Totdat de woorden van God volbracht zijn. Dit heeft betrekking Die woorden hebben betrekking op de profetieën ten aanzien van de ondergang van Babel. Van Babylon. Hè? Totdat de woorden van God volbracht zijn. Totdat Babel vernietigd is. En waar vinden we dat terug? Nou, dat vinden we terug in Openbaring 19, vers 1 tot 5. Laten we dat dan nog even lezen. Waar er staat, waar dan uiteindelijk je zou kunnen zeggen, daar wordt de bevrijding gevierd. Ja. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. En dat is nadat Babel gevallen is. Want zijn oordelen zijn waarachtig, zijn waar, waarheid en rechtvaardig. Wat is het in de wereld? Dan is het gebaseerd op leugen en onrechtvaardig. Maar bij God is het waar en rechtvaardig. Omdat hij de grote oer geoordeeld heeft, die de aarde te gronden heeft gericht met haar hoererij, met haar afgoderij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer aan Babel God die op de troon zit. En zeiden: Amen, Halleluja. En er kwam een stem uit de troon. Die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten. En die hem vrezen, kleine en grote. Nou, als je het dan hebt op wanneer zijn de woorden van God volbracht. Nou, dat is volbracht als hoofdstuk 18 van Openbaring afgelopen is. En dan zie je dat de bevrijding gevierd wordt in de eerste 5 versen van Openbaring 19. Dan gaan we naar het laatste vers van hoofdstuk 17. Daar hebben we al wel eens bij stilgestaan. Hè? En de vrouw die u gezien hebt, die hoer, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. En nogmaals worden wij hier bepaald bij de historische identiteit van de hoer. En geestelijk zouden we zeggen, daar komt ooit weer een grote stad die wereldmacht uitoefent. De vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. En die je kunt identificeren, ook in vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Het gaat hier historisch over Rome. En het aardige is, hè, het is goed om op te merken dat in de tijd van Johannes onder gelovigen Babylon een schuilnaam was voor Rome. En ook dat is weer een historisch gegeven om hier weer mee te nemen. Historisch gezien, profetisch gezien, hè, hoeft dit Rome niet te zijn, hoeft dit Babylon niet te zijn. Maar kan het bij wijze van spreken iedere andere stad in de wereld zijn. Want we weten, de wereld is ondertussen zo, ja, figuurlijke zin, zo klein geworden. Hè, dat vanaf de ene kant van de wereld de andere kant van de wereld bestuurd kan worden. Nou, en dan gaan we afsluiten. Dan zijn we mooi op tijd. Met Psalm 137. Psalm 137. En ja, daar zit een letterlijke betekenis in. Waarin teruggekeken wordt op het volk Israël dat zich in Babylon bevond. Maar er zit ook een geestelijke betekenis in. Want ja, zitten wij zelf ook niet in geestelijke zin aan Babels stromen? Psalm 137. En dit is een terugblik op de Babylonische ballingschap. En daar probeert het volk Israël, die proberen daar een les uit te leren. En er staat dan aan de rivieren van Babel, en dat is dan wel hier letterlijk bedoeld. Aan de rivieren van Babel, bij die Eufraat, daar zaten wij. Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Ja, aan de tempeldienst. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Ja, de harpen, de lieren die weer gebruikt werden bij de tempeldienst, die hingen nutteloos aan de bomen. Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden, en wie ons omvergeworpen hadden blijdschap, zing voor ons een van de liederen van Sion. Toen zeiden wij: hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ja, hè, het volk wordt gevangen gehouden en daar wordt van ze verlangd. In hun treurnis, in hun verdriet, worden ze eigenlijk een beetje uitgedaagd van: nou, zing een van die vrolijke liederen van Sion. En dan wordt er gereageerd: ja, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen terwijl we in een vreemd land zijn, terwijl we in ballingschap gevoerd zijn en ver van God vandaan zijn. Nou, dan komt uiteindelijk de bezinning, terugblikkend op die periode van ballingschap die in vers 1 tot 4 wordt beschreven. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. En bijna zouden wij voor ons daar de geestelijke les uit kunnen leren. Wij bevinden ons in een wereld. We lazen net dat de Heer Jezus zei van ja, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Dan zouden we ook kunnen zeggen, ja, ook wij bevinden ons in de vreemde. En dan zou je kunnen zeggen, ja, als wij het hemelse koninkrijk zouden vergeten, waartoe we behoren en wat ons gegeven is op grond van de genade van God. Laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. De rechterhand, er werd de lier mee bespeeld. Ja, dan heb ik eigenlijk ook geen recht meer om vreugde te hebben. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte. Ik heb dan geen recht meer om te mogen zingen. Als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. En dan geestelijk op ons toegepast. Natuurlijk gaat hij letterlijk over Jeruzalem voor het volk Israël. Maar voor ons de les, ja, als ik het hemels vaderland niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. En hoe kom je, hoe zie je dat hemelse vaderland? Dat doe je ook gewoon door de Bijbel te openen en daarmee bezig te zijn. Nou, dan gaat het hier nog verder. Heren, denk aan de Edomieten. En dan wordt het toch echt oud-testamentisch. Aan de dag dat Jeruzalem viel. Toen ze zeiden, haal neer die stad tot op haar fundament. Hier wordt wraak gevraagd door de Israëlieten voor Edom. En Edom stond er als het ware bij te lachen toen Israël viel. Terwijl Edom eigenlijk een broedervolk was. Hè? Edom, afstammelingen van Esau. En dan wordt er ook wraak gevraagd voor de dochter van Babel. Dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welzalig is hij die uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Nou, zonder er al te veel op in te gaan, want ja, goed, dan kom je eigenlijk op het verhaal oud-testamentisch geweld. Nou, ik heb laatst wat over geschreven, dus daar kunt u ook nog wat over lezen. Je kunt het op verschillende manieren opvatten, maar je kunt hier in ieder geval wel naar kijken. Zo van, er wordt om wraak gevraagd. En het belangrijkste item is hier, en dat vind je ook in Romeinen terug, is van de wraak wordt bij God gelaten. En ik denk, kijk dan ook even terug in Openbaring. Dat hebben we al veel eerder behandeld. Openbaring, dan moet ik hem even zoeken. Het gaat om die zielen onder het altaar. We hebben al een hele tijd terug. Openbaring 6. Dan wordt ook de wraak bij God gelaten. Dat is denk ik ook, treedt niet op als eigen rechten. En het zijn die zielen onder het altaar die omgekomen zijn omwille van het getuigenis dat ze hadden, omwille van het woord van God. En zij riepen met luide stem die zielen, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Het oordeel wordt aan God gelaten. En God wacht met dat voltrekken van zijn oordeel. Maar er komt een moment dat God uiteindelijk alles recht zal trekken. En dat Christus zal komen en gerechtigheid zal brengen. En ja goed, de kans is voor de meesten van u wel zeer groot dat u dat niet mee gaat maken. Maar dan is het feit dat ons recht gedaan zal worden op de plek waar we ons straks zullen mogen bevinden. Namelijk in de hoogste hemel. Daar zal ons recht gedaan worden. Niet op grond van wat we zelf verdienen. Maar op grond van het feit dat we rechtvaardiging in Christus hebben ontvangen. En God ons zal, dan zal herstellen in de staat zoals we bedoeld zijn. Nee, nog meer dan dat. Want wat was de staat zoals we geschapen zijn? Adam was een mens van vlees en bloed en leefde in de Hof van Eden. De eerste Adam was uit de aarde aards. Daarin worden we niet meer hersteld. Nee, we krijgen meer dan dat. We zullen een levende geest mogen zijn. Niet meer in een aardse Hof van Eden. Wat tijdelijk is, niet meer te moeten eten van de boom des levens om in leven te blijven. Maar zeker weten dat we altijd in leven zullen blijven, onvoorwaardelijk hemels leven. Want leven in de Hof van Eden is voorwaardelijk eeuwig leven. Want je moest iedere keer van die vrucht eten. Voorwaardelijk eeuwig leven, wat was de voorwaarde? Nou, dat ze niet zouden eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Wanneer blijft een mens leven? Ja, als ze niet zondigt, maar we zondigen allemaal, dus we moeten allemaal sterven, want het loon van de zonde is de dood. Maar in de hemel krijgen we onvoorwaardelijk eeuwig leven met een geestelijk lichaam. En ja, dat is meer dan worden we meer hersteld, of dan krijgen we een hogere positie dan dat we van oorsprong in de Hof van Eden hadden. Nou, dat is waar we uiteindelijk naar uit mogen zien. Goed, we willen het hierbij laten. Het is weer mooi geweest. En jij hebt het briefje. Kijk, ik heb geen briefje. Ik weet wel wanneer. Ik heb er een agenda staan, maar weet jij wanneer de volgende keer is?
Ja, zeker 12 januari.
12 januari alweer.
2019. Ja, jongen. Dat ligt vlakbij
ons. Dan mag ik alweer snel aan de slag. Goed, we gaan samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om daaruit te leren. Een bijzonder moeilijke boek Openbaring, maar dat we hier en daar toch de moeilijkheden laten staan voor wat ze zijn, toch in ieder geval daar geestelijke betekenis uit mochten leren. Dat we ook, dat ons wereldbeeld daarmee ook weer wat gevormd is. En dat het boek Openbaring eigenlijk ook een boek is wat ons oproept om onze ogen open te doen en om ons heen te kijken. En te zien dat we het in deze wereld niet kunnen en niet hoeven, niet mogen verwachten. Dat hem eigenlijk gewoon niet gaat worden. Maar dat we een geweldig uitzicht hebben. Namelijk dat we uiteindelijk een hemelse toekomst hebben en dat het met deze wereld ook goed zal komen. Omdat uw zoon zal komen als de koning der gerechtigheid en aan alle ongerechtigheid een einde zal brengen en in waarachtigheid en gerechtigheid zal regeren, terwijl hier de leugen en het onrecht regeert. Heer, en dat is troostrijk om te weten, maar tegelijkertijd dat beseffend, dat de ware waarachtigheid en gerechtigheid bij u te vinden is, worden we dan te meer ook weer bepaald bij het onrecht, het lijden, de dood en de pijn, zoals die in deze wereld aanwezig is. En dat het ook zal blijven. En dat het soms ook gewoon heel moeilijk is om dat te accepteren. Zeker als je dat aan de lijve ondervindt. Maar ook wanneer je ziet dat andere mensen met onrecht te maken hebben. Onrecht aangedaan worden. Zelfs gedood worden. Omdat het in het belang is van mensen hun macht en hun financiële gewin. Hemelse Vader, dat zijn moeilijke zaken, maar dat bepaalt ons te meer bij het feit dat we slechts in afhankelijkheid van u onze bestemming kunnen vinden en dat slechts in afhankelijkheid van u de hele mensheid vrede en rust kan vinden en heelheid kan vinden en eeuwig leven kan vinden. En daarom willen we u danken voor het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus, die niet kwam om te heersen, die niet kwam om macht te hebben, maar om te dienen, die niet kwam om rijk te zijn, maar juist om al zijn hemelse glorie af te leggen en in eenvoud kwam. Er was niet eens plaats voor hem in de herberg. Hij was de nederigste en de meest vernederde van allen. En hij is daarin voor ons een voorbeeld. Zoals ook in Filippenzen ertoe worden opgeroepen om het voorbeeld van Christus Jezus te volgen, die het aan God gelijk zijn, niet als een roof achten, maar die zichzelf ontledigd heeft, tot aan de dood van het kruis toe. Heer, en laten we dat voorbeeld voor ogen houden. En daar niet alleen maar over lezen zoals we de dag begonnen, maar er ook uit leven. En dat de waarheid van uw woord beleven in het dagelijks leven. Zelfs voor de kleine tijd die ons misschien hier nog rest. Zo mogen we van hier gaan en mogen we weten dat u met ons meegaat. U kent ons verdriet, u kent onze zorg, u kent onze pijn. U bent een trooster van ons hart. En bovenal mogen we weten dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van belofte. De belofte van het toekomstige leven. Een toekomstig onvergankelijk leven dat het aardse leven ver van overstijgt. Dank u wel daarvoor. Amen.